een heel groot deel van de nu aanwezige commissieleden naar een bijeenkomst zijn geweest over de toekomst van de landbouw van Texel. Vandaar de latere start. Verder heb ik nog als mededeling dat onze burgemeester vandaag niet aanwezig is wegens ziekte. En vanaf deze plek van harte beterschap gewenst. En ik heb ondertussen van twee commissieleden gekregen dat zij doorgekregen dat zij ook een mededeling hebben. En dat is de heer Hoogrijden en de heer Hercules. Voor de rondvraag, meneer Hoogrijden, maar meneer Hercules heeft wel een mededeling. Dan ga ik eerst naar meneer Hercules. Gaat uw gang.
Nou, voorzitter, daar maak ik er gewoon twee mededelingen van. De eerste is dat we samen met GroenLinks het politiek café organiseren in de bioscoop met Tim Schongers. Er zijn nog enkele kaarten voor, zaterdag in de bioscoop om 14:00. Dus als u snel bent, kunt u misschien al eentje reserveren. Ze zijn gratis, maar ze moeten wel worden gereserveerd. En de tweede mededeling is de volgende. Wij hadden een vraag gesteld, spoedvraag, over campers. Campers hebben al meerdere fracties hier in deze raad opmerkingen over gemaakt. Die spoedvraag is heel spoedig beantwoord. Daarvoor dank aan het college. Maar de beantwoording en informatie die we hebben van andere gemeenten beweegt ons er toch toe om een motie te willen indienen. En die kondig ik bij deze aan als mededeling. En ik nodig vanzelfsprekend iedereen die er al langer mee bezig was met parkeren, campers, de dorpskernen, om daarover mee te denken. Wij zullen daar een opzet voor rondsturen.
We wachten hem in spanning af. Ik kijk even rond of er nog andere mensen zijn die op dit moment een mededeling hebben. Nee? Dan gaan we naar de vaststelling van de agenda. Kan iedereen zich in de volgorde van de agenda vinden? Ook geen op- of aanmerkingen, dan stellen we hem bij deze op deze manier vast. Dan is het eerste punt op onze vastgestelde agenda een inspreker. Meneer Zijm. Maar die zie ik. Ah, daar. Ja. Ik zag u even niet. U was verdekt opgesteld. Meneer Zijm, u wilt het hebben over hergebruik in de breedste zin van het woord. Vroeger zou ik gezegd hebben, ik geef u een seintje een minuut van tevoren. Maar als het goed is, gaat onze griffie zo meteen een klok op het beeldscherm toveren. Dus dan kunt u zelf de tijd een beetje in de gaten houden. En dan geef ik u bij deze het woord. Gaat uw gang.
Geachte aanwezigen bij deze raadscommissievergadering. Begin december sprak ik hier over hergebruik van de Jozefschool en de Fonteinschool. De wereld is nu zo in verwarring en uit op eigen belang dat verspilling van gebouwen door sloop niet het slimste is. Sloop plus nieuwbouw is duurder dan geschikt maken voor herbestemmingen. Er is namelijk belangrijk minder bouwmateriaal voor nodig. Ook minder energie en vervoerskosten. Stikstof. Dus u zoekt ook oplossingen voor een gezondheidscentrum. Gebruik daar de mogelijkheden voor die het huidige verpleeghuis Holle Wal u biedt straks. 3000 vierkante meter bebouwde oppervlakte op 6000 vierkante meter grond. Besef dat wij op een eiland wonen met alle kwetsbare risico's die dat met zich meebrengt. Geef handvaten en ruimte voor elkaar om voor elkaar te zorgen, in de ruimste zin van het woord, voor elkaar. Wat er elders aan ellende en vernietiging plaats heeft, zal ook hier links of rechtsom voelbaar gaan worden. Onze moderne wereld is gewoon met de gewoonte iets weg te gooien en te lonken naar iets nieuws. De moeite om te repareren wordt veelal niet eens overwogen. Op deze manier zal het besef pas komen als het kalf reeds is verdronken. Democratie staat vrijwel machteloos tegen dit verwende gedrag. Men kiest voor de hoop, vaak nog tegen beter weten in. Ik vraag u de weg in te gaan waar een wil is, om onderhoudende zelfhulpkrachten ruimte, ruime kansen aan te bieden. Als u er zich wat in verdiept, is het niet moeilijk om ideeën op te doen. De samenleving en economie op Texel is kwetsbaarder dan vaak gedacht wordt. Ze is te eenzijdig gericht. Producerende hebben het zwaar of zijn al vertrokken. Allerhande diensten hebben hun aansturing op het vasteland. Kennis en handen vloeien gemakkelijk weg van hier. Beter gesitueerden nemen opengevallen woonruimte in. In zekere zin worden velen van u arm door de gespendeerde weelde van elders. Hierbij spreek ik mijn hoop uit dat u hier serieus op ingaat, al past het wellicht niet in het huidige beleid. En dat is nu net de angel van het probleem. Een groet, Cor Zijm.
Dank u wel, meneer Zijm. Ik kijk even naar de commissieleden. Zijn de commissieleden die vragen hebben op dit moment? Nee? Dan dank ik u voor uw inspraak.
Nou, dan rest u om er gewoon rustig over na te denken.
Dank u wel. Oh, meneer Zijm, een klein momentje. De heer Kieft wil wel graag even reageren. Gaat u gang.
Ja, meneer Zijm, ik ben vanmorgen naar de overkant geweest om de circulaire deal te ondertekenen. En die circulaire deal die houdt in dat de slopers op dit eiland de gelegenheid krijgen om zich te scholen in circulair slopen. Hij houdt ook in dat slopers op dit eiland samen kunnen werken met slopers in de Kop van Noord-Holland, zodat ze hun voorraad van gesloopte materialen goed kunnen aanbieden aan de markt. Dus we hebben wel een klein beginnetje gemaakt.
We gaan er toch nog wat langer overwegen, ja, begrijp ik. Dank u wel.
Ik bedoel het koude hergebruik van wat er nu reeds staat.
Dank u wel. Dan ga ik naar het volgende agendapunt. En dat gaat over een brief die ingestuurd is over wateroverlast op de Rozendijk. En daar hebben we ook een inspreker, dat is de heer Den Boer. Ook voor u gaat de klok straks lopen. Dat ziet u in beeld onder... Oh, hij loopt al. Ah. Komt goed. Gaat uw gang.
Goedenavond, commissieleden. Dank dat we de gelegenheid krijgen om in te spreken. De signalering van het gezamenlijke probleem, althans wij ervaren het als een probleem, is begonnen via een buurt-app toen een aantal mensen signaleerden van joh, ik heb last van extreme wateroverlast. Heb jij dat ook? Nou, en toen we daar met elkaar wat overheen en weer discussieerden, constateerden we dat van de Pontweg tot de Jan Aaijenweg eigenlijk hetzelfde probleem aan de orde was. Nu is het zo dat als eilanders weten we hoe belangrijk het is om het water buiten te houden. Dat lukt natuurlijk prachtig met schitterende dijken en mooie duinen. En afgelopen maandag heb ik erg veel geleerd op een bijeenkomst van het Hoogheemraadschap, waar ook vooral werd uitgelegd dat er heel veel plekken op Texel zijn waar zorgen zijn over te weinig water en vooral ook zorgen zijn over voldoende zoet water. Nu is de luxe situatie bij ons dat wij denken dat we hele goede kwaliteit zoet water hebben en dat dat dus elders op het eiland heel erg goed gebruikt zou kunnen worden. Wat we als buurt zeg maar graag naar voren willen brengen naar de gemeente, is dat eigenlijk het voelt een beetje als het kastje naar de muur sturen. Je probeert het bij Staatsbosbeheer, je probeert het bij de provincie, je probeert het bij het Hoogheemraadschap, je probeert het bij de gemeente. En er is eigenlijk niemand die zegt van nou, laten we nou eens kijken of er echt een probleem is. Want tot nu toe is het slechts een gevoel van ons als buurt dat wij extreme wateroverlast hebben. Maar ja, het is niet objectief vastgesteld. We hebben met z'n allen veel rapporten gelezen en studies. En daar worden alle mogelijke nieuwe termen voor ons gebruikt. Namelijk pijlbesluiten, evaluatie van pijlbesluiten, het daarop nemen van acties en vervolgens heel concreet, bijvoorbeeld op locaties, daar waar er overlast zou zijn, om daar drainages neer te leggen. Nou, ik zeg helemaal niet dat we meteen naar drainages moeten, maar de vraag is, zou de gemeente de rol van coördinatie op zich kunnen nemen om al die overheden bij elkaar te pakken, om te kijken van, is er nou een probleem? En zo ja, is dat probleem ook oplosbaar? En als je zegt van, nou, is dat gewoon een vrij verzoek? Nou ja, ik denk het niet, omdat er namelijk in de Omgevingswet in artikel 2.16 staat dat de gemeente daar ook een taak heeft op het moment dat het sprake van is overlast in de openbare ruimte. Op onze eigen terreinen zijn we natuurlijk allemaal zelf verantwoordelijk. Daarom zorgen we ook altijd, ik had het net nog eventjes met iemand over, dat als er schouw is, dat alle sloten keurig netjes schoon zijn. Wordt ook ideaal keurig netjes vastgesteld. Alleen we hebben een buurman. Die buurman heet Staatsbosbeheer. En die is wat minder actief op dat gebied. Dus de vraag op dit moment is van gemeente, willen jullie met ons meedenken? Er schijnt een subsidiepot te zijn bij de gemeente, juist voor zulk soort onderzoeken, of bij de provincie. Dus juist voor zulk soort onderzoeken. Dus de vraag is, wil de gemeente daar voor ons en voor het eiland de kartrekkersrol vervullen en iedereen aan tafel krijgen? Dat zou namelijk heel mooi zijn.
Dat was hem. Dank u wel. Dan kijk ik eerst even naar de commissieleden of er vragen zijn. Ik zie diverse handen. Ik zie eerst de heer Huisman en daarna meneer Rutte.
Nou, dank u, voorzitter. Wat een legitieme vraag, meneer de Boer. Ik denk dat we die straks ook doorspelen aan het college ter beantwoording. Ik heb wel twee vragen aan u, want de brief is ondertekend als Roosendijk-bewoners. En u gaf in uw inleiding al een beetje aan dat het probleem ook elders speelt. Mijn vraag is eigenlijk of u zich alleen beperkt tot die Roosendijk-bewoners, want dat het probleem ook bij anderen speelt en ook bij uw gevoegde, bij u zich gemeld hebben. En een tweede vraag, en dat heeft dan betrekking op die bijeenkomst waar u afgelopen maandag was van het OGM-raadschap. Dat heeft u uw punt ook onder de aandacht gebracht. Zou u ons iets meer kunnen vertellen over de reactie van het OGM-raadschap?
Meneer de Boer.
Ja, als ik begin met zeg maar de eerste vraag, of er ook meer mensen zijn die overlast hebben van het water, heb ik de indruk dat iedereen die grenst aan het duingebied, dan wel het bosgebied, de dennen, dat die daar last van heeft. We hadden net even in het voortraject hadden we nog de discussie over SV De Koog, waar zeg maar waterpolo gespeeld werd in plaats van voetbal. Inmiddels is dat veld aangepakt, prachtig gedraineerd en opgelost. Maar ook dat kwam, was het idee, zeg maar uit het aangrenzende bos- en duingebied vandaan. Er liggen aan de Californiëweg, Pelikaanweg, ook diverse bungalowparken. Ook hebben de mensen zonder aanlegvergunning daar vaak een zwembad in de tuin. Dus ook daar speelt het. Dus puur omdat in onze buurt-app alleen mensen van de Roosendijk zitten, hebben we de brief ondertekend namens bewoners van de Roosendijk. Buurvrouw Marion Drijver is daar de schrijver van. Maar we weten zeker dat het in een veel groter gebied speelt.
Dank u. Dan ga ik naar meneer Rutte. Gaat uw gang.
En de tweede vraag die pak ik dan ook nog eventjes mee. Het mooie afgelopen maandag was dat we eigenlijk daar de bevestiging kregen dat meer mensen signaleren dat dit probleem er is. En ook de heer Beemsterboer gaf aan van het probleem is ons bekend en we willen heel graag in gesprek met iedereen die relevant is. En zonder dat wij daar een gerichte vraag op stelden, werd daar aangegeven, naar onze mening zit het probleem bij Staatsbosbeheer, onze buurman weer. En het Hoogheemraadschap wilde daar ook een rol in vervullen om coördinerend op te treden. En wat we in de rapporten hebben gelezen, dat is dat er hydrologen zijn die er schijnbaar echt verstand van hebben. Staatsbosbeheer heeft een hydroloog en het Hoogheemraadschap heeft een hydroloog. Beemsterboer heeft toegezegd dat hij in ieder geval de hydroloog van het Hoogheemraadschap ernaar wil laten kijken. Het zou mooi zijn als die van Staatsbosbeheer zich daar ook in voegt en er een gezamenlijke oplossing komt. Dus ik was erg hoopvol na maandag.
Meneer Rutte.
Meneer de Boer, dank u voor uw verhaal. We hadden de brief ook al gelezen. We snappen helemaal dat u hier staat en de brief heeft gestuurd, of mevrouw Drijver de brief heeft gestuurd. We vinden van alles van wat er hier gebeurt, maar we moeten ons nu even beperken nog tot vragen. En ik heb eigenlijk voor u twee vragen. U heeft al gezegd dat u het gevoel heeft dat het kastje naar de muur gestuurd te worden. Maar kunt u iets zeggen over of het gelukt is om überhaupt in overleg te komen en het probleem uit te leggen bij diverse instanties? En de tweede vraag is, ik ben wel benieuwd of de inwoners ook zelf hebben geprobeerd om iets van maatregelen te nemen. Een greppel of een drainage rond het huis. En of dat dan enige positief effect heeft opgeleverd.
Meneer de Boer.
Het zijn een aantal vragen gecombineerd. Ik weet dat er een aantal mensen zijn, waaronder bij Aldubo zelf, die gekozen hebben voor het aanleggen van drainage. Met 24 uur draaiende pompen. En die worden dan keurig netjes door de gemeente, worden die als het nodig is, leeggezogen en onderhoud aangepleegd. Dus dat werkt op zich goed. Alleen ondanks die drainage, die dan maar om één gebouw heen zit, heb je de rest van het terrein nog steeds de overlast. En als je gaat kijken op de andere percelen, dan zie je gewoon dat ook al zitten er heel veel sloten, greppels allemaal gegraven, die zijn allemaal schoon, dan is het nog het vele drangwater, zowel bovengronds als ondergronds, wat niet tegen te houden is met slootjes. Vervolgens is de vraag van, is geprobeerd om in gesprek te geraken met instanties? Jazeker. We zijn door mevrouw Drijver in gesprek met de provincie, die ook heeft aangegeven van, wij hebben de budgetten voor, dus laat een coördinerende overheidspartij bij ons komen en een plan maken. Dat is één. Hoogheemraadschap afgelopen maandag, heel positief. En staat Bosbeheer vorige week op de boot, toen ik de heer Hin sprak. Ik zei, zien we elkaar volgende week maandag? Want we hebben toch een gezamenlijke uitdaging, of volgende week woensdag. Hij zegt, ik denk er te zijn, maar als ik om me heen kijk, ik zie hem niet. Dus met de buurman lukt het nog niet erg om in gesprek te komen.
Voldoende, meneer Rutte. Ja, meneer Berger.
Ja, meneer de Boer, Den Boer, ik wou u graag vragen. U noemt diverse instanties. Is voor u duidelijk wie nou eigenlijk verantwoordelijk is voor dit hele probleem en voor die grondwaterstand? Wie is echt de verantwoordelijke instantie die u aan zou kunnen spreken of zou moeten spreken?
Nee, helaas is dat ons dus niet helder en duidelijk. Net als dat het ons niet helder en duidelijk is waar het probleem ligt. Wie de veroorzaker is. Dus we weten niet wie de veroorzaker is. En we weten niet wie het zou kunnen oplossen. Waarbij ik gesteund werd door een vraag van wethouder Hooischuur, ook in de bijeenkomst van het Hoogheemraadschap, die eigenlijk dezelfde vraag stelde, kunnen we niet samen optrekken? Dus nee, ik helaas niet, want had ik de oplossing gehad, had ik dat ingevuld.
Dank u wel. Ik kijk even rond. Iemand anders nog vragen op dit moment? Meneer Oosterhof.
Dank u wel, voorzitter. Meneer de Boer, uw situatie is zo, uw voordeur, daar is Staatsbosbeheer en de achterkant is Hoogheemraadschap, denk ik. Klopt dat?
Ja, met tussenin een stukje eigen grond.
Ja, precies. Ja. Dus dat is het probleem, denk ik. Maar de achterkant van uw huis, de afwatering, ervaart u dat wel als goed? Zijn de sloten leeg genoeg? Is er genoeg capaciteit?
Nou ja, als ik het richt op mijn eigen perceel, dan gaan we een beetje terug in de tijd. Er heeft zelfs nog eens een keer een groot artikel in de krant gestaan. Daar heb ik bijna een half hectare grote vijver laten graven door de Leeuw, om juist het water af te voeren. Dus ja, naar mijn idee is dat een volledige open verbinding. Alleen dat kan het niet aan.
Duidelijk, dank u wel.
Ja, voldoende. Oké, dan gaan we naar de behandeling van het agendapunt. Want meneer de Boer staat hier niet zomaar. We hebben de brief namens VVD en D66 op de agenda gezet. En dan is het gebruikelijk dat in dit geval de VVD, meneer Huisman, als eerste het woord krijgt voor het hoe en waarom.
Dank u, voorzitter. Nou ja, de bewoners, heeft u al gemerkt, die ervaren de afgelopen jaren steeds ernstigere grondwateroverlast en met een natte winter van 23-24 als dieptepunt. En ik heb geconstateerd aan de hand van een paar foto's en wat filmpjes dat het echt leidt tot schade aan woningen, tuinen en kleine bouwwerken zoals schuurtjes. En er zijn ook vochtproblemen, schimmelvorming, zijn verhoogde waterstanden in kruipruimtes en dergelijke. En de oorzaken die lijken complex en mogelijk structureel en mede door veranderingen zo bezie ik het, in waterbeheer en het niet onderhouden van natuurlijke waterstromen door Staatsbosbeheer. En wat de bewoners vragen is om een gezamenlijke aanpak, een coördinatierol met betrokken partijen zoals de gemeente, Staatsbosbeheer en het OGheemraadschap. En dit onderwerp staat dan ook op de agenda om te bespreken welke rol de gemeente zou kunnen spelen in het vinden van oplossingen. En ingegeven dat de materie complex is, doordat er meerdere overheden betrokken zijn bij het waterbeheer in dit gebied. Tot zover de introductie, voorzitter. Ik weet niet of ik meteen een paar vragen zou mogen stellen. Nou, eigenlijk de vraag die de heer Den Boer al stelde over die coördinatierol van de gemeente, die zou ik graag willen doorpassen. En omdat D66 nu niet aan tafel is, ga ik iets ongebruikelijks doen. Namelijk een paar vragen stellen namens D66. En dat zijn er een aantal. De vraag is, zou de oorspronkelijke sloot voor afwatering in het Staatsbosbeheergebied weer teruggebracht kunnen worden? En de volgvraag erop is, wie zou daarvoor het voortouw moeten nemen? En ook of in beeld zou kunnen worden gebracht wat de kosten daarvan zijn? En een andere vraag is, wanneer het schade door het beheer van Staatsbosbeheer en het Hoogheemraadschap aantoonbaar is, kan de gemeente dan dwingend optreden? En nou ja, tot slot de vraag die al gesteld is. En dat zijn mijn vragen tot nu toe.
Dank u wel. Dan ga ik eerst even naar de commissie kijken. Ik zie hier Berger als eerste. Gaat uw gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Zoals we al horen zijn er diverse instanties betrokken bij deze problematiek. Het lijkt mij dat het eerst klink en klaar moet zijn wie nou eigenlijk juridisch verantwoordelijk is voor deze hele zaak. De heer Boer geeft ook al aan dat hij dat niet weet, dat niet duidelijk is. Terwijl dat toch, lijkt mij, redelijk snel en makkelijk helder moet kunnen worden wie eigenlijk verantwoordelijk is voor deze hele kwestie. Dus dat is de eerste vraag die ik stel. Kan de portefeuillehouder op een rijtje zetten hoe het met deze verantwoordelijkheden ligt voor de verschillende instanties? De tweede vraag is eigenlijk van, wie neemt hier het initiatief? Ik sluit me volledig aan bij wat de VVD en D66 hebben ingebracht. Ziet de portefeuillehouder een rol voor de gemeente, bijvoorbeeld een soort regierol, om in eerste instantie de juiste personen van de verantwoordelijke instanties aan tafel te krijgen om te bezien welke mogelijkheden er zijn om dit probleem op te lossen?
Dank u wel, meneer Oosterhof.
Dank u wel, voorzitter. Vraag aan de wethouder. Mij is ter oren gekomen dat de gemeente totaal geen zeggenschap heeft over het gebied van Staatsbosbeheer. Klopt dat? Laatst hebben wij ook al een keer een gesprek gehad over waterhuishouding in het gebied van Staatsbosbeheer. En nou, het kwam er eigenlijk op neer, het is zoals het is. En we hebben er maar mee te dealen. Dus heeft het wel zin om überhaupt in gesprek te gaan met Staatsbosbeheer? En mijn andere vraag is, wil de gemeente de rol oppakken als coördinatie? Dank u wel.
Dank u wel, meneer Rutte.
Dank u, voorzitter. Nou, het is een beetje wat meneer Oosterhof al zegt. Het is niet voor het eerst dat we het hebben over wateroverlast rond het bos, rond de duinen. Staatsbosbeheer heeft ook een doelstelling om water meer vast te houden in de duinen, wat vanuit hun oogpunt voor de natuur begrijpelijk is. Maar er is ook wel zoiets als goed nabuurschap, en daar hoor ik de heer De Boer ook een beetje op hinten, dat ze dat bij Staatsbosbeheer niet helemaal terugvoelen. Dus ik ben benieuwd hoe de wethouder kijkt naar het overleg met Staatsbosbeheer en de manier waarop zij zich opstellen. Ik ben ook benieuwd of de wethouder kan ingaan op de suggestie dat de omgevingswet een inspanningsverplichting zou bieden om structurele overlast te beperken. En of de wethouder daar dan een rol of verantwoordelijkheid ziet voor de gemeente. En tot slot, begrijpt u dat die mensen zich van het kastje naar de muur gestuurd voelen en serieuze overlast ervaren? En ja, kunt u op een of andere manier als gemeente, denkt u, iets doen voor uw inwoners?
Dank u wel. Dan meneer Polderman.
Ja, dank u, voorzitter. Nou ja, allereerst dat dit in de Raad voorbij moet komen vind ik al zeer ernstig. Zoiets als dit zou toch direct opgepakt moeten worden. En ik vraag me af, valt het niet onder de openbare orde en veiligheid ondertussen? Ik bedoel, de wegen zijn niet toegankelijk geweest. Huizen nu aan het verzakken, zoals ik het hoor. Nou, als ik dit in mijn huis zou hebben en mijn kinderen lopen daar beneden misschien wel op de muur, zou ik gek worden, zeg ik eerlijk. Ja, het is... Maar de mogelijke oplossingen die aangekaart worden, die staan hier mooi op papier. Zijn deze door de gemeente al bekeken en kan die daar antwoord op geven of dat überhaupt toepasbaar is. En wat ik in het eerste stelde, valt het misschien onder openbare orde en veiligheid.
Dank u wel, mevrouw Visser.
Ja, dank u wel, voorzitter. Aanhakend op de heer Polderman. Wij hebben als gemeente de fietspaden van Staatsbosbeheer daar helemaal laten opknappen. En dat heeft veel geld gekost. Maar ik begrijp dat het fietspad langs de randweg gewoon hele delen van het jaar niet te gebruiken is vanwege het vocht. Dus als u dan toch met een soort plan gaat komen, vroeg ik me af of dat niet meteen meegenomen kan worden. Omdat we daar zelf ook gewoon belang bij hebben.
Dank u, mevrouw Koot.
Dank u. Het is triest om te constateren dat meneer een voorbeeld is van een inwoner die verdwaalt tussen de diverse overheidsinstanties. Het zou dus erg fijn zijn als de wethouder helderheid kan geven wie nou eigenlijk precies de aan te spreken persoon is voor dit verhaal. Daarnaast constateer ik dat Texel ingezet heeft op het vasthouden van zoetwater in de duinen. Dat hebben we diverse keren aan de orde gebracht vanwege de mogelijke verdrogingen en de zeespiegelrijzing. Maar is er eigenlijk onderzocht wat dit voor gevolgen en mogelijke overlast kan geven op het eiland? En wie gaat dan daarvan de schade dragen? Want die link die begint toch langzaam maar zeker een beetje gelegd te worden met wat er nu gebeurt aan het vasthouden van water in de duinen en de klachten van mensen die rond het bos en in de duinen wonen. Ik kan dit eigenlijk dus ook niet loszien van de eerdere vragen die deze commissie ook al eens gesteld heeft over het parkeerterrein bij paal 12. Toen heeft de gemeenteraad ook zorgen geuit. Toen heeft de wethouder toegezegd, er komt een goede waterafvoer bij het verhoogde parkeerterrein. Voorzitter, ik ben er dus wezen kijken en dat parkeerterrein, dat is een meter omhoog gebracht, maar de duiker voor de waterafvoer is ook een meter omhoog gebracht. Ik denk dat iedereen hier in deze zaal wel snapt wat er gebeurt als je die duiker een meter hoger legt. En Staatsbosbeheer houdt bij hoge laag vol dat er geen water wordt opgestuurd of opgehouden. Maar als je daar gaat kijken, denk je van nou, volgens mij gebeurt hier toch iets anders. Ik denk dat de gemeente echt in actie moet gaan komen. Er moet hier duidelijkheid verschaft gaan worden. En er moet met de betrokken instanties duidelijk worden wat we gaan doen, wat we willen en wat de schade en gevolgen zijn voor de aanwonenden. En dat moet met spoed gebeuren.
Dank u wel. Dan heb ik alle partijen gehad. En de hoofdvraag die toch naar voren komt is, wie moeten we nou eigenlijk hebben? Ik geef het woord aan meneer Hooyschuur.
Dank u wel, voorzitter. We doen het beide, maar ik zal de aftrap nemen. Ten eerste, ik was aanwezig maandag bij Hoogheemraadschap uitleg over het water, zoetwater of Texel. Het ging niet over zoetwater in de dennen, maar ging over zoetwater over het hele eiland. Daarna is het ook, daar zijn door meneer De Boer vragen gesteld aan meneer Beemster Boer. Die gaat u beantwoorden, heeft u gezegd. Die krijgt u schriftelijk toegestuurd. Daarna staat er natuurlijk nog steeds dat het bos niet van de gemeente is. En dat wil niet zeggen dat wij onze taak niet op ons nemen. En u haalt er nu allerlei dingen bij van de water in de duinen. Maar ik woon aan de duinen en alle boeren die hebben ook wateroverlast. Maar die hebben van die betonnen elementen met plankjes erin gemaakt. Die kunnen het vasthouden en door laten gaan. Hier zit je de duinen en er zit een stukje bos tussen. Ja, daar zitten geen vertragingen tussen. Dus dat loopt gewoon in het bos wat hoog gelegd naar het laag gelegen gebied. Daar hebben we met de dealen. Dan heb je het ook over paal 12. Nou, dat is een hele andere situatie. Omdat we dat omhoog gebracht hebben, kunnen we ook de sloot wat hoger leggen. En dat water wat over het parkeerterrein naar beneden gaat, kan in het gebied weglopen richting de Moksloot. Dus dat is ook niet, denk ik, relevant voor dit verhaal. Maar wij zijn wel bereid om in gesprek te gaan. En wij hebben met elkaar een watertafel opgezet. Daar zit Staatsbosbeheer weer aangesloten. Daar gaat mijn collega denk ik wat over zeggen. Dan zullen we dat naar voren moeten halen om te kijken om zo snel mogelijk aan de tafel te gaan zitten om te kijken wat de oplossingen zijn. Want wij kunnen wel alles toezeggen, maar het is niet. Het water is wel een probleem voor de mensen die er wonen. Ik bedoel, ik ben er heel. Vind ik jammer dat het zo erg is dat het er, daar al gebeurt. En dat het huis. Nou, ik heb niks gehoord dat een huis ging verzakken. Ik heb alleen gehoord dat er schimmel stond in een beetje water. Nogmaals, dat moet niet gebeuren. Het moet opgelost zijn. Dus er is een tafel met water. Zo noemen ze dat, een watertafel, waar meerdere organisaties aan de tafel zitten. En dan geef ik het woord even aan de collega, want die zit aan de tafel met deze mensen. Dus misschien dat die daar zo snel mogelijk een antwoord op kan geven. Laten we met elkaar gaan zitten.
Dan hoop ik dat meneer Kieft ook de rest van de vragen meeneemt. Want er staan er nog wel een aantal open. Meneer Kieft.
Voorzitter, ik heb twee hoofdopmerkingen. De een is, de heer Roosgroen zei het al, ja, die regiefunctie pakken wij voor dit geval op. Omdat het een duidelijke casus is. Twee is, meneer De Boer zei terecht in het begin, laten we bij elkaar gaan zitten om alle feiten en meningen ook even goed van elkaar te scheiden en kijken wat nou de echte problemen en de echte oorzaken en de echte verantwoordelijkheden zijn. Dat gaan we onder die regie dan van de gemeente proberen scherp te krijgen. En daarmee parkeer ik een hele hoop vragen die nu gesteld zijn, want die lopen vooruit op die analyse van de feiten. Dan tot slot. Deze gemeenteraad heeft in december een strategie en uitvoeringsprogramma klimaatadaptatie vastgesteld. Actiepunt 15 daarin is inventarisatie, verbreding, berging, regenwater. Daarin hebt u zelf besloten dat wij een watertafel gaan opzetten om samen met de verschillende actoren op de schaal van Texel te kijken hoe wij die zoetwaterberging en het zoetwatermanagement vorm kunnen geven. En deze casus is een uitstekende casus om daar nu de start mee te maken. Tot zover, voorzitter.
Vindt u dat daarmee ook de vraag is beantwoord of u via volgens de omgevingswet een inspanningsverplichting hebt en 2.16, die meneer Den Boer al aangaf, een taak die bij de gemeente ligt? Die vragen zijn ook gesteld. Kunt u daarop reageren of u die daarmee beantwoord hebt, denkt u?
Nou, ik heb in die zin beantwoord dat we dat nog goed op een rij moeten zetten. Want dit is een juridische interpretatie van een juridische tekst. Die wil ik graag even bij onze eigen juristen ook neerleggen om te kijken van, is de interpretatie juist? Wat betekent dat in de praktijk? Wat moeten we daarvoor gaan doen?
Want anders blijft het kastje naar de muur gevoel bestaan. Ik kijk even rond bij de commissie of er nog vervolgvragen zijn. Mevrouw Koot.
Ik wil de wethouder bedanken voor de duidelijke toezegging richting meneer De Boer dat de gemeente regie gaat pakken in het gepresenteerde probleem. Ik wil de wethouder dan ook vragen om bij die watertafel ook nadrukkelijk de vraag neer te leggen. We gaan water vasthouden in de duinen, zoet water. Maar wat zijn daar dan de gevolgen, mogelijke overlast en mogelijke schade? En voor wie zijn dan die kosten? Ik denk dat dat een wezenlijke vraag is, omdat bij dat kennisinstituut van die watertafel neer te leggen. Omdat we natuurlijk wel precies willen weten wat er dan allemaal gaat gebeuren op het eiland.
Dank u wel, meneer Polderman.
Ja, dank u, voorzitter. Nou ja, ik ben blij dat er daar gepraat gaat worden, maar ik vind ook dat er actie moet komen. Is er iets wat wij tijdelijk als gemeente kunnen doen, wat binnen onze capaciteit valt, waardoor we deze mensen nu al kunnen helpen? Want weer praten en dan langer wachten, kijken tot een oplossing komen, vind ik wel, dat kan heel lang gaan duren, laat ik het zo zeggen. Dus is er een mogelijkheid die wij nu hebben, waar we wat mee kunnen?
Meneer Oosterhof.
Dank u, voorzitter. Eigenlijk een beetje hetzelfde als meneer Polderman. Ik ben wel blij dat de wethouder toegeeft van, of zegt een beloofd van, joh, we willen in gesprek, maar er zit geen termijn aan vast. Ja, we gaan ermee in de gang, maar de bewoners weten nog van niks. En u kunt, ja, ik zou ook heel graag willen weten, hebben wij wel een rol over het gebied van staatsbosbeheer? Maar als dat later komt, dan komt dat later.
Meneer Huisman.
Dank u, voorzitter. Nou, ik ben in ieder geval blij met de toezegging van het college. Ik denk dat de bewoners, ondernemers van de Rozendijk daar heel erg blij mee zullen zijn. En ik wil nog even aangeven dat ook de heer Den Boer aangaf dat het een complexe situatie is. En dat dat niet morgen in één keer opgelost is. Dus er moet aandacht voor dit probleem zijn. En ik denk dat u dat op een hele goede manier verwoord heeft. En ik nogmaals ben blij met de toezegging die gedaan is.
Ik kijk nog even rond, meneer Berger.
Ja, mijn tweede vraag ging over de verantwoordelijkheid. En ik denk dat voordat je met z'n allen aan een tafel gaat zitten, of dat nou een gewone tafel is of een watertafel, dat het toch handig is als je op dat moment al weet wie nou eigenlijk verantwoordelijk is. En ik denk dat er misschien bij de gemeente toch een taak ligt om dat even helder te krijgen. Wie is juridisch nou eigenlijk verantwoordelijk voor deze hele zaak? De gemeente neemt een regierol, prima, hartstikke goed. Maar het is wel duidelijk, het is wel helder om van tevoren scherp te krijgen wie verantwoordelijk is. Daar wou ik toch op aandringen.
Meneer Kieft, er wordt gevraagd om actie.
Ja, wat de laatste vraag betreft, uiteraard gaan wij ons eigen huiswerk doen. Maar bij de start van de watertafel zullen ook Staatsbosbeheer en ook Hooggemeenschap en ook andere spelers ook hun huiswerk gedaan hebben. En die gaan we daarnaast elkaar leggen om te kijken van waar zijn we het dan samen over eens. Of waar zijn we het samen niet over eens. Maar het is inderdaad een hele belangrijke vraag om te weten naar wie we moeten gaan kijken om in actie te komen.
En dat gaat gebeuren? Die actie wordt uitgevoerd om dat scherp op papier te krijgen?
Ja.
Mevrouw Visser.
U geeft aan de start van de watertafel. Is dat voor de zomer? Is dat volgend jaar? Heeft u enig idee?
Meneer Kieft.
Ik wou bijna zeggen Q1. Of ik dat haal, weet ik niet helemaal zeker. Maar voor de zomer, absoluut.
Meneer Rutte.
Dank u, voorzitter. Ja, op zich zijn wij blij met de toezegging dat er de gemeente regie gaat pakken hier. En dat dat via de watertafel gaat, prima. Maar de opmerking van voor collega Berger vinden wij wel volkomen terecht. En wij luisteren eigenlijk ook met enige plaatsvervangende schaamte naar overheden die naar elkaar gaan wijzen. En eigenlijk de verantwoordelijkheid bij de ander proberen te leggen. Vinden dat van de overheid verwachten, van overheden, niet specifiek de gemeente, verwachten we toch eigenlijk beter.
Daar wil meneer Kieft nog op reageren. Meneer Kieft.
Ja, ik verzet mij tegen deze suggestieve opmerking. Alsof wij hier vanavond de verantwoordelijkheid elders gelegd hebben die wij... Nee, maar zo vat ik hem wel even op. Dus vandaar mijn reactie. Dus...
Dan zal ik nog één vinger. Mevrouw... Oh, meneer Rutte wil even... Ja, dat snap ik. Ga uw gang.
Ik weet niet specifiek alleen naar de gemeente, maar het is ook Staatsbosbeheer, Hooggemeenschap. Die zeggen, ja, u moet bij Staatsbosbeheer zijn. Nee, u moet bij het Hooggemeenschap zijn. Nee, de gemeente lost het maar op. Dat beeld wat men dan met elkaar gecreëerd... Vinden wij niet helemaal passen bij overheidsinstanties.
Het kastje naar de muur. Die. Mevrouw Koot.
Ja, ik had... aan de wethouder gevraagd of er onderzoek geweest is over de mogelijke gevolgen en de mogelijke overlast van het op gaan houden van water in de duinen. En of dat dan, als dat niet zo is, of dat dan meegenomen wordt bij de watertafel. Zo, want ik verwacht dat dit nog een jarenlang een staartje gaat krijgen. En dan is het handig om op voorhand duidelijkheid te hebben aan de inwoners, dat we weten wat er kan gebeuren, dat we weten wat voor overlast er kan ontstaan en dat we weten waar inwoners dan terecht kunnen met mogelijke schade. Dus dat is mijn vraag aan de wethouder. Gaat u dat doen?
Meneer Kieft.
Voorzitter, op het moment dat wij op de schaal gaan Texel gaan kijken naar het management van het beschikbare zoet water, horen deze vragen daar uiteindelijk allemaal bij. Maar ik kan geen tijdpad aangeven wanneer we ze concreet kunnen beantwoorden. Maar ze zullen bij de eindoplossing horen die wij uiteindelijk ook bij u gaan voorleggen.
Ja, mevrouw Koot, voldoende. Ja, dan kijk ik nog een laatste keer rond. Meneer Polderman.
Ja, ik had nog gevraagd of we nu wat konden doen. Of er wat mogelijk was op het moment. Ik zag dat bepaalde sloten en greppels gedempt waren, die bijvoorbeeld misschien weer open kunnen. Zijn er stappen die we nu al kunnen nemen op voorhand?
Dat geef ik aan de heer Hoijschu, begrijp ik.
Nou, dan zouden we toch in overleg moeten met Staatsbosbeheer. Of op hun gebied wat gebeuren kan. Of hun dat zelf doen, of wat dan ook gaat gebeuren. Wij hebben er natuurlijk nu geen zeggenschap over. Dus we proberen zo snel mogelijk op te pakken om tot deze situatie te komen.
Kan ik daarmee dit onderwerp voor nu afsluiten? We hebben in ieder geval een toezegging van de wethouder dat hij Q1 nog probeert. Maar in ieder geval Q2 aan tafel zit met de partijen. Dan ga ik naar het volgende agendapunt. Dat is de rondvraag commissieleden. En daar had ik meneer Hoogrijden als eerste. En dan kijk ik rond en dan noteer ik de namen. Meneer Hoogrijden.
Dank u wel, voorzitter. Er heeft zeer recentelijk een ernstig ongeluk plaatsgevonden op de hoek Bennerslaan, Gasthuisstraat. Beatrixlaan, sorry. De daar geplaatste hekken en andere voorzieningen voor de bouw van het verpleeghuis belemmeren ernstig het uitzicht. Is het college bereid om op korte termijn ter plaatse te kijken en die mogelijk maatregelen te nemen, zodat de verkeersveiligheid verbeterd kan worden? Dat is mijn vraag, voorzitter.
Dank u wel, meneer Nooyschuur.
Goed. Dank u wel.
Ik zat goed, hoor.
Ik geef toe, we gaan even kijken wat daar eventueel mogelijk is om beter zichtbaarheid op kruispunt te geven.
Dan had ik meneer Oosterhof.
Dank u wel, voorzitter. Onze collega's van de Partij van de Arbeid hebben er ook al vragen over gesteld over de omleidingsroute naar de boot. De omleidingsroute is dus nu via de Horendeweg. Het laatste stukje is vrij smal. Van twee kanten komen te verkeer. Is er een nulmeting heeft die plaatsgevonden? Want als er schade ontstaat, moeten we dat nu ergens op kunnen verhalen. En zo ja, is deze nulmeting gedaan, is dit gedeeld met de provincie?
Meneer Nooyschuur.
Ja, heer Oosterhof, er is een nulmeting gedaan door de provincie. Want als de provincie aan het werk gaat, dient die ook de omleiding te regelen. En eventueel de schade die er gebeurt, is voor hun rekening. Dus dat is gebeurd.
Mevrouw de Borg.
Was ik toch ineens. Ik heb drie vragen aan de wethouder. Van der Welt. In de Tesselse Courant stond afgelopen dinsdag een spectaculaire foto over de warmtelekkage van de huizen in de wijk De 99. Er zijn met een drone in opdracht van de Universiteit van Utrecht warmtescans gemaakt. Het betreft hier het begin van een onderzoek, maar ondanks dat lijken de beelden te bevestigen wat de bewoners al dachten: er is veel warmteverlies. Mijn vraag. Bent u verrast als wethouder door dit voorlopige resultaat? Verder, we hebben op Texel de Fixbrigade die mensen helpt hun huis relatief eenvoudig, doch doeltreffend te isoleren. En er is onlangs een subsidiefonds opgericht waarmee huurders ook kleine isolatie-ingrepen vergoed kunnen krijgen. Wat nu als blijkt uit het eindrapport van de Universiteit van Utrecht dat er meer ingrijpende maatregelen nodig zijn, zoals bijvoorbeeld een dakisolatie. Als je naar de foto kijkt, zou je dat al kunnen concluderen.
Mevrouw de Borg, dit is de laatste geen rondvraag. Echt korte vragen.
Kan de gemeente Woontij stimuleren om dit soort maatregelen met spoed aan te pakken? Dank u wel.
Meneer Van der Belt.
Voorzitter, ik ga een poging doen. Nee, ik ken het onderzoek niet. Het zijn ook niet de woningen van ons. Dus of ik verrast ben over wat daar zichtbaar is, daar heb ik geen zinnig woord over te zeggen. Wat wij natuurlijk wel kunnen doen is met Woontij afspraken maken. Dat doen we ook al over in welke mate zij hun woningvoorraad verduurzamen. Daar heeft u zelf ook uitspraken over gedaan in de woonvisie. En die komen straks in de prestatieafspraken terecht met Woontij. Dat gaat dan niet specifiek over die buurt, maar dat gaat dan over de hele woningvoorraad. En wellicht dat het onderzoek wat de Universiteit van Utrecht overigens solitair doet, dus niet samen met Woontij, zou dat kunnen leiden tot acties in die buurt. Maar daar is het onderzoek volgens mij ook niet per se op gericht. Het onderzoek is opgericht hoe bewoners van een wijk zelf geactiveerd kunnen worden en betrokken kunnen worden bij de eventuele verduurzaming van hun woning of het minder gebruik van energie. Maar dat leidt tot allerlei vragen die natuurlijk te maken hebben met vastgoed van Woontij. Dat begrijp ik. Maar ja, dus dat zit in prestatieafspraken waar wij volgend jaar iets over vastleggen met Woontij. De Fixbrigade is mijn collega Kieft.
Meneer Kieft.
Voorzitter, de Fixbrigade is voor de kleine maatregelen, tochtschips, een brievenbusklep, een ledlampje, niet voor dakisolatie. En terecht zegt collega Van der Belt, wij hebben u een raadsinformatiebrief gestuurd voor onze subsidie, het Nationaal Isolatieprogramma en alle mogelijkheden die erbij horen. Daarin hebben we ook aangegeven dat we nog zoeken naar huurdersmaatregelen. Alle investeringen in de gebouwen van Woontij, dat is Woontij. En we kunnen misschien op een aantal andere punten huurders nog helpen om daar verstandig mee om te gaan.
Dan ga ik naar meneer Rutte.
Dank u, voorzitter. Het CDA heeft in de krant gelezen dat de provincie gaat nadenken over de stiltegebieden en de manier waarop die zijn aangewezen. En wij vroegen ons af of het college al een standpunt heeft ten aanzien van de stiltegebieden. Omdat die inderdaad wel voor wat knelpunten zorgen op het eiland.
Ik weet niet of deze vraag kort te beantwoorden is, maar goed, de heer Hooijschut.
Ja, heel kort. We hebben nog geen standpunt daarin genomen. We hebben het ook net gelezen. Dat komt nog.
Dan is hij inderdaad wel kort. Ik neem aan dat we dat te horen krijgen zodra dat standpunt wel is ingenomen.
Dat komt goed.
Meneer Kooijman.
Ik heb er vier. De eerste vraag is, er wordt een vergunning weer uitgegeven voor de rondvaartboten in Oudeschild. En wij vroegen ons af of daar nog voorwaarden aan die vergunningen wordt verbonden. Wij vragen dat omdat we dan niet weer de zoveelste zeehondentocht daar iets gaat doen. Maar in verband met de variatie of diversiteit in de haven worden daar nog eisen aangesteld aan die vergunning. Tweede vraag is, er is een beroep ingesteld tegen het paraplu-bestemmingsplan. Heeft dat nog gevolgen voor het paraplu-bestemmingsplan? Het ging met name ook hierin over het omzetten van kampeerplaatsen naar woningen. En deze is gemaakt door een burger. Derde vraag is, het gaat over de woningen in de Mars die van de gemeente zijn. Daar moesten nog afspraken worden gemaakt over de exploitatie van die woningen. Is dat inmiddels al bekend wie dat gaat exploiteren of gaat de gemeente dat zelf doen? En last but not least, als een paddenstoel uit de grond is er weer een tiny house verrezen in Walenburg. En wij hebben daar schriftelijke vragen over gesteld. We hadden liefst voor de raad daar een antwoord op. Die hebben we niet gekregen. Nu is de commissie, hebben we nog niet gekregen. Maar hij was weg en hij is er weer. Gaan we er nou echt iets aan doen of blijven we gewoon weer praten en is het straks weer van de zomer en dan staat hij gewoon weer aan de dijk? Tess Belang heeft de vragen over gesteld, wij hebben de vragen over gesteld. We willen eigenlijk dat het ding morgen weg is. Dank u wel.
Een tiny problem. Wie?
Tiny auto.
Voorzitter, ik kan de eerste twee vragen pakken van de heer Kooijman.
Ja, gaat u gang.
De eerste vraag betreft, worden er aan een vergunning voor een rondvaartschip in de haven van Oudeschild voorwaarden verbonden die te maken hebben met diversiteit van het aanbod? Het antwoord is nee. Daar hebben wij geen beleid voor. Dan is de tweede vraag. Er is een beroep ingesteld tegen het paraplu-bestemmingsplan met een verzoek om voorlopige voorziening. Dat kan opschortende werking hebben van de inwerking treden van het paraplu-bestemmingsplan. Wanneer en hoever, dat weet ik nog niet.
Meneer Hooijschut.
Ja, meneer Kooijman. Het tiny house, dat hebben we al meerdere keer langs laten komen. U weet dat de vergunning liep tot september afgelopen jaar. Daarom zou hij verlengd worden. Die wagen die op de dijk staat, die hoort in de wintermaanden weg te halen, gehaald te worden. En dan staat hij bij de Marel in Walenburg. Dat heb ik hem ook zien staan. Wij zijn nu bezig voor de vergunning. Daar hebben we antwoord op gegeven in een of andere raadsvraag. Dat hij bij u terechtkomt hier in de gemeenteraad. Dus u kunt erover beslissen hoe we daarmee omgaan. Dat is de stand van zaken op dit moment. En hij staat nu inderdaad bij Walenburg. En of hij daar wel of niet mag staan, dat moet ik nakijken. Maar u hebt een punt. Maar de vergunning dat hij terugkomt op de dijk, dat komt bij u langs hier in de gemeenteraad.
De exploitatie van de Maas.
Dat is de buurman.
Meneer Van der Belt.
Ja, dank u, voorzitter. De vraag was, is er al meer duidelijkheid over de exploitatie van de woningen Maasweg Noord? Dat gaan we de komende tijd zelf doen. En dan hebben we het dus over de woningen die nog over zijn. Er gaat natuurlijk een deel naar Oekraïners en een deel niet. En het deel wat dus niet naar Oekraïners gaat, gaan we zelf exporteren. Maar dat doen we wel met de ondersteuning van de expertise van Woontuin. Maar de ins en outs precies daarvan, daar zijn we nog over in gesprek.
Iemand anders nog iets voor de rondvragen? 6 stuks in de aanbieding? Nee. Dan gaan we naar het volgende agendapunt. Actualiseren verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Texel. Het college van burgemeester en wethouders adviseert de gemeenteraad om de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Texel aan te passen. En dit gebeurt periodiek. Ik zie al een hand van de heer Soyer. Gaat uw gang.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb de 87 pagina's van de verordening trachten door te ploegen. Gelukkig was de ledenbrief van de VNG over het onderwijs maar 5 pagina's, waarvan slechts 1 alinea ging over deze aanpassing van de modelverordening. Daaruit heb ik geconstateerd dat het vooral technische en administratieve aanpassingen zijn. Vandaar 2 vragen. Klopt dit? En ten tweede, mag ik constateren uit het feit dat er geen insprekers zijn vanuit het onderwijsveld, dat er geen problemen zijn met deze aanpassingen, en heeft u het veld daarover gesondeerd? Dank u.
Dank u. Dan geef ik het woord aan de heer Van der Belt.
Dank u wel, voorzitter. Ja, dat klopt. Het zijn voornamelijk technische aanpassingen. Wel, technische aanpassingen ook grote gevolgen zouden kunnen hebben, maar dat is in dit geval niet het geval. En het klopt dat we daar ook over hebben gesproken met het onderwijsveld. En zij zijn akkoord met het zoals het nu voor ligt.
Nou, dan ben ik bijna van overtuigd dat dit een hamerstuk wordt. Ik kijk rond. Ja, mooi. Die hebben we binnen. Dan gaan we naar agenda punt 6. Op verzoek van onder andere de VVD, Hart voor Texel, CDA, Texel en Groen-Zwart, het bespreken van de RIP het Thijssenhuis. Wie wil als eerste daar het woord over? Meneer Ram, gaat uw gang.
Dank u wel, voorzitter. We hebben vorige week de raadsinformatiebrief ontvangen van het college. En aangezien we vandaag al commissievergadering hebben, de brief op de agenda gezet, waar normaal gesproken je of schriftelijk vragen zou stellen, maar dan wat langer op de beantwoording moet wachten, dan wel een interpellatiedebat zou doen, wat misschien een wat zwaar middel is om vragen aan het college te stellen, hebben we voor deze manier gekozen. En gelukkig heeft niemand bij de vaststelling van de agenda gezegd dat het niet de juiste manier is. Dus dank daarvoor dat we op deze manier de vragen aan het college kunnen stellen. Wij hebben er als VVD een drietal, of tenminste over een drietal onderwerpen. De eerste gaat over de manier van aanbesteden. Want er is gekozen voor een gescheiden aanbesteding. Eentje voor het gebouw en eentje voor de installaties. En bij een dergelijke constructie bestaat er altijd een risico dat de ene aannemer vertraging oploopt. En dat de andere aannemer daar hinder van kan ondervinden. En dat kan leiden tot vertraging in het hele project en mogelijk tot extra kosten. Nou, volgens de raadsinformatiebrief is dat laatste aan de orde. Wij vragen ons af waarom er voor deze manier van aanbesteden gekozen is, terwijl dat risico van tevoren bekend is. En is er geen rekening gehouden met een situatie zoals we die nu meemaken? En die vraag die stel ik omdat we nu de aanleiding hebben dat er extra kosten zijn, terwijl we dat van tevoren als risico kunnen zien. In de raadsinformatiebrief, voorzitter, daar wordt aangegeven dat er extra kosten zijn, maar dat er mogelijkheden worden gezien door het college om dit te compenseren. We hebben bij de verhoging van het budget naar het ongeveer 12,1 miljoen al gevraagd of het niet mogelijk was om een deel van de kosten te compenseren binnen het project. Op dat moment werd aangegeven dat het niet mogelijk is, dus wij ontvangen graag een toelichting waarom dat wel mogelijk is en waar het college die compensatie dan ook in denkt te gaan vinden. In die RIP, raadsinformatiebrief, wordt gemeld dat er verder wordt gerapporteerd via de rapportage grondexploitaties en grote projecten. Is dat ook het geval als blijkt dat er niet voldoende compensatie gevonden kan worden in het project en er dus extra budget nodig is? Want dat raakt in onze optiek het budgetrecht van de Raad. En in eerdere vergaderingen hebben we meerdere fracties bij de vorige budgetverhoging nadrukkelijk horen roepen dat de 12,1 miljoen waar we inmiddels op beland zijn voor hen absoluut het maximum bedrag is. De laatste heeft geen betrekking op de raadsinformatiebrief die we hebben ontvangen, maar wel op het Thijssenhuis en dat betreft Radio Texel. Dit kwam niet uit de koker van het college, maar in de vergadering waar de raad het advies van het college om voor de medium variant te kiezen van het Thijssenhuis terzijde schoof en koos voor de duurdere variant, werd ook Radio Texel toegevoegd als gebruiker van het pand. En dat was destijds misschien geen onlogische keuze. Want de exploitatiekosten, of de extra exploitatiekosten... van het toevoegen van Radio Texel aan het Theishuis... dat lag ongeveer gelijk aan de huidige huurkosten die zij betalen voor de studio. Maar dat was destijds gebaseerd op een totale investering van ongeveer 7,7 miljoen euro. Inmiddels praten we over een aanmerkelijk hoger bedrag, bijna twee keer zo hoog... waarbij de exploitatiekosten voor het hele pand ook hoger zullen zijn. Dus dat lijkt ons ook het geval voor het gedeelte wat Radio Texel gaat gebruiken. Zijn hier overal gesprekken geweest met onze lokale omroep? Dat in eerste instantie.
Dank u wel. Ik kijk even naar de wethouders. Willen jullie de vragen zo gelijk of willen jullie ze allemaal verzameld?
Voorzitter, de vragen zijn soms van dermate technisch aard dat ik me überhaupt afvraag of ik ze op dit moment kan beantwoorden. Dus ik zou eerst alle vragen dan willen verzamelen.
Gaan we dat doen. Ik kijk even rond. Meneer Kooijman.
Dank u wel. We hebben er vier. Weer vier. En ik denk dat de eerste vraag dat u zegt, nou dat heb ik niet. Maar heeft u inzicht überhaupt wat het ongeveer extra gaat kosten? Want die vraag is natuurlijk, willen we allemaal weten. U hoeft niet achter de cijfer, achter de komma, maar praten we over een paar ton of over een paar miljoen. Kunt u daar iets over zeggen? En bij ons binnen de fractie leven het gevoel van, hoe kan het eigenlijk dat een aannemer een claim kan indienen, zeg maar? Kunt u daar uitleg over geven? Is dat contractueel dan niet goed vastgelegd of hoe zit dat? Nou, dat het niet goedkoper gaat worden, dat weten we allemaal. Komt u tegen die tijd dan nog weer terug naar de raad voor fiatering, zeg maar, van de extra kosten die dat eventueel met zich meebrengt? Want ja, de heer Rans zei het al, er zijn een paar partijen die zeggen, nou, 12,1 miljoen, dus echt het uiterste, geen euro meer. Dus ik ben benieuwd wat deze partijen straks gaan doen. En is het nog mogelijk om in te grijpen in dat ontwerp van dat gebouw? Ik bedoel, om toch binnen dat budget te blijven. De heer Ran noemde het al, Radio Texel was er toen bij gehad. Maar zijn er misschien andere dingen te verzinnen waardoor de kosten niet oplopen, maar waardoor we dus daar iets anders voor verzinnen? Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw Koot.
Voorzitter, ik weet niet zeker of... Ik neem het zeker voor het onzekere. Ik heb namelijk drie schriftelijke vragen meegegeven aan de wethouder voor vanavond. Had de wethouder ze genoteerd of zal ik ze nog eventjes zeggen? Kijk even naar de wethouder.
Ook, meneer Van der Belt.
Nou, ik heb ze genoteerd, maar het is misschien goed voor de verslaglegging en voor de meeluisteraars dat u ze gewoon even herhaalt.
Gaat uw gang.
Ik kan heel kort zijn. De eerste vraag is over de reden van de enorme vertraging. Die had u in november ook al aangekondigd. En dat gaat over de houtconstructie. Kunt u ons een beetje uitleggen hoe het mogelijk is dat zoiets essentieels als de houtconstructie in het bouwwerk kennelijk niet lukt? Terwijl, lijkt mij van begin af aan, iedereen weet dat daar een houtconstructie moet komen. En dat maakt het wat onbegrijpelijk voor mij dat het daar nu in ene op gaat haken. Het klinkt een beetje als we gaan een huis bouwen, maar we hebben helemaal geen baksteen.